Preview. De hoofdzuster had een air om zich heen waardoor ze onaantastbaar was. Niemand durfde er tegen te spreken. Ze hanteerde, naar ik later zag, een verdeel- en heerstactiek. De rijke luiskinderen kregen alle aandacht. Daar was ze zelfs heel aardig tegen. De rest hing er maar een beetje bij. Wij gingen op een gegeven moment denken dat het aan ons lag. Dat begon ik zelf ook te geloven. Het hoofd had een eigen kantoortje in de hal en er waren altijd wel een paar meisjes die daar interessante gesprekken met haar voerden. Daar zat ik wel mee. Ik was een heel intuïtief kind. Ik dacht, het ligt dus aan mij. Wat ook meespeelde in het feit dat we zo bang waren voor de hoofdzuster, was dat de andere zuster door haar net zo neerbuigend werd behandeld, werd gecoeioneerd en gekleineerd. Die durfde ook niet tegen erin te gaan. Als zij dat niet eens durfde, wie waren wij dan? Ik begon me steeds meer in mezelf op te sluiten, sprak niet veel meer met anderen. Ik voelde me vreselijk eenzaam. Op het internaat gingen we elke dag naar de kapel. Dat was het heilige, een spirituele ervaring voor mij. Maar de zusters waren daar ook bij en dat vertroebelde mijn beleving. Zij waren de religieuze. We moesten zo zuiver mogelijk proberen te leven, dat was de essentie. Maar het strookte niet met de werkelijkheid die we ervoeren en dat raakte me diep. Het religieus zijn, als dienaars Gods, geeft een extra dimensie aan religieuzen en hun functie. Dat betekent dat ook het misbruik dat door hen wordt gepleegd een extra lading krijgt en dieper ingrijpt in de psychische en religieuze of spirituele laag en levens van mensen. Ik heb me lange tijd niet alleen door mensen, maar ook door God verlaten gevoeld. Me terugtrekken en afsluiten was mijn manier van overleven binnen de muren van dat klooster waarin mijn bestaan werd ontkend.